Touché vandaag met Piet Stokmans. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe mag ik jou noemen? Ambachtsman, keramist of porseleinkunstenaar? Wat hoor je het liefst?
Creatieveling.
Creatieveling?
Ja, omdat al die termen eigenlijk veel te beperkend zijn.
Jan Hoet heeft wel eens een antwoord gegeven op die vraag, hè, waar je best gelukkig mee was. Hoe zat dat precies?
Ik was er blij mee in die zin dat hij de deur opende naar de beeldende kunst en hij zei dat ik de keramiek, en porselein in het bijzonder, een plaats in de hedendaagse kunst gegeven had. En ja, hij heeft nooit veel over mij gezegd, maar dat was in ieder geval een opsteker.
Ja, hij heeft jou kunstenaar genoemd.
Hij heeft gezegd dat ik een ambachtsman was, een hele goede ambachtsman, die daardoor soms ook kunst maakte. Maar omgekeerd heeft, ik denk Picasso ooit gezegd, dat als je in je hele leven één kunstwerk maakt, dat je je kunstenaar mag noemen.
Voilà. Dus, wie moeten we nu geloven? Ik mag jou ook jarige noemen, hè? Tenminste, morgen mag ik dat officieel, want dan wordt u 80.
Ja, ik heb altijd het gevoel dat het over iemand anders gaat.
Is het waar?
Maar het zij zo, we kunnen dat wel loochenen, maar daar heeft ook geen zin natuurlijk.
Ik moet jou bedanken, want je hebt mij hier al ongelooflijk geplezierd deze ochtend met twee champagneglaasjes. Ik voel mij bijzonder vereerd, maar het is eigenlijk aan mij om u een cadeautje te geven. Hè. Als bij toeval had ik hier een fles champagne staan en die wil ik nu officieel overhandigen.
Hartelijk dank.
Alsjeblieft, alsjeblieft. Die mag je thuis uitdrinken.
Dat is heel fijn. Dat is heel
op een goed moment.
Maar je zal merken dat als je die champagne drinkt uit die glaasjes, dat het andere champagne wordt.
Betere champagne.
Betere champagne.
Zelfs slechte champagne smaakt goed in jouw glaasjes?
Onder andere, ja.
Maar hoe ga je dat vieren in deze strenge coronatijden, die 80ste verjaardag?
Mijn dochter voorzag dat allemaal en die zei, als jouw verjaardag is, dan zitten we op de top van de tweede piek. Ik geloofde daar dus niets van, zoals dat zo vaak is. Als mijn dochter iets zegt, dat ik het niet geloof, maar waar ze wel vaak gelijk heeft. En we zijn al in begin augustus begonnen met het te vieren en we trekken het door tot het eind van het jaar. En zelfs de tentoonstelling die er nu is, die loopt tot midden volgend jaar. Omdat het ook allemaal nieuw werk is en ik weer nieuwe plannen heb. Want ik werk zo in fasen of in momenten. Elke 10 jaar of zo moet er toch wel weer iets gebeuren, vind ik.
Maar dat doe je met die Expo 80, Piet 80 in Genk, waar je het over hebt.
Ja, maar ook met het feit dat ik nu weer mijn klemtoon wat verleg in datgene wat ik allemaal doe. Ja. Ja,
je bent duidelijk nog niet met pensioen, hè?
Nee, maar ik heb eens een keer gezegd dat een schrijver die op zijn 65ste op pensioen gaat, dat die nooit een schrijver geweest is, maar altijd papier volgeschreven heeft.
Ja.
En ik denk dat dat zo is. Als je een beroep hebt wat je kan blijven doen, dan ik denk ook dat je niet per se slechter wordt, dat het nog verder. Er zijn mensen die zeggen dat het werk van mij nu interessanter is dan vroeger. Maar daar kan ik zelf niet over oordelen. Ik vraag mezelf af of zij daarover kunnen oordelen, want dat is dan andere generaties. Maar in ieder geval, zolang als de geest scherp is en je er plezier in hebt, dan ik heb een afgestudeerde student die onlangs zei, Piet, wanneer gaat je nu een keer profiteren? Ik zei, ja, maar als ik werk, dan voel ik me het beste, dat is profiteren.
Ah, dat is zo. Behalve creatieveling, hoe zou je je nog meer omschrijven als mens?
Ja. Heel momentgebonden. En ik heb het vlug gezien allemaal. En melancholisch. Mm-hmm. Is dat genoeg?
Dat is al heel veel, ja. Je bent ook de man die altijd een strikje draagt, hè?
Ja. Ja.
Welke betekenis heeft dat voor jou?
Dat heeft een betekenis. Dat heeft in de loop van mijn leven wel meerdere betekenissen gehad. Er waren mensen waar ik tegenop keek vroeger. Van Elslande had een strikje aan. Huismans had een strikje aan. van Overstraat, of hoe heet het, die de VTB opgericht heeft, had een strikje aan. Karel Elno, een van mijn lichtende voorbeelden, die twee boekjes geschreven heeft over vormgeving, had een strikje aan. En ik ben ook iemand die niet tot de categorie kunstenaars wil behoren, die het vanuit de romantische idee bekijkt. Dus kunstenaar, niet vorige eeuw, ondertussen zijn we een eeuw verder, maar uit de 19e eeuw, op een zolderkamertje, arm, enzovoort. Toen ik in de industrie ben gaan werken, dacht ik, ik ga me beter kleden dan de directeur. Dan is dat al weg, dat vooroordeel. Want die kunstenaars, daar had men een vooroordeel over, begrijp je? Dus...
En heeft dat geholpen?
Dat weet ik niet. Dat kan ik achteraf niet over oordelen als het mij maar hielp om mijn plaats op te eisen. Dus
je
moet de dingen in eerste instantie voor jezelf doen. En als je er zelf plezier aan hebt, dan doe je dat ook goed. En als je het alleen maar voor een andere reden doet, dan blijft er toch niks van over.
Aha. Ben je ook een zoete bekje?
Ja.
Hoe ver gaat dat?
Oh, dat,
echt een snoepertje?
Dat is toch zo'n heel pak chocolade per dag of zo. Die zijn wel tegenwoordig mag, veel dunner dan vroeger.
Dat mag als je 80 wordt. Piet Stokmans, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Dit is al meteen heel bijzonder. Het begin van de Desert Music, gezongen door 27 stemmen en gecomponeerd door de Amerikaanse componist Steve Reich. Hij is begin deze maand trouwens 84 geworden, net iets ouder dan u, Piet Stokmans. We duiken hiermee meteen in jouw wereld, denk ik, hè? Dit soort muziek past bij jou. Waarom precies?
Het is minimale muziek. Toen ik in de 60er jaren gevormd werd, vooral na het onderwijs gevormd werd, moet ik zeggen. Ja, Carl André, repetitieve kunstwerken, minimal art, arte povera enzovoort. Dus in die periode ben ik opgegroeid en ik ben van die tijd. En ik heb me wel ontwikkeld, maar er blijft toch heel veel van hangen in mijn werk. En vooral in die eerste jaren heb ik, tenminste de eerste jaren, toch tot in de jaren 80 heel erg met dat herhalende bezig geweest in mijn werk, ja.
En is dit muziek die je ook opzet als je aan het werk bent in je atelier?
Soms. Ja? Maar ik heb een te onrustig werkgedrag in mijn atelier vaak om naar muziek te luisteren. Dus ik heb... Ik loop de hele tijd rond en ik heb eigenlijk veel te weinig rustmomenten. Maar ja, ik ben een haas en het is altijd zo geweest. En het zal wel een van die afwijkingen zijn waar we tegenwoordig namen voor hebben.
Ja, maar is dat een van de redenen waarom je op deze manier 80 bent geworden? In goede conditie en nog zeer actief?
Ik moet inderdaad niet heel veel doen om 10.000 stappen te doen.
Ja.
Ik loop een aantal keren op en neer zonder dat ik buiten geweest ben. En dan heb ik mijn 10.000 stappen. En ik moet zeggen dat me dat allemaal goed afgaat. En als ik reis ook. Maar ja, daar prijs ik me gelukkig. Dat is waar een mens geluk mee moet hebben, is met zijn gezondheid.
Ja.
Dus daar
en dat heb je altijd
zo'n klein
gehad.
Beetje mee geboren. Ik vind dat ik daar geluk mee gehad heb. Ik heb ook de nodige voorboedsmiddelen. Elke morgen moet ik zoveel pilletjes nemen. En ik noem dat voorbehoedsmiddel als ik bij de dokter kom.
Ja?
Want het is tegen de cholesterol en tegen de klonters in het bloed en tegen de dit en tegen de dat. Dus het zijn in feite voorbehoedsmiddelen.
Ja, maar het helpt jou?
Zonder dat ik er... Het zal me wel helpen, want anders had ik waarschijnlijk van alles. Dus,
mm-hmm. Je viert die 80ste verjaardag met Expo Piet 80, die nog tot juni volgend jaar te zien is op SeaMine in Genk. Het is geen overzicht van jouw werk, maar het is een ode aan jou. Zo wordt het omschreven. Hè? En als je gaat kijken, dan is dat ook zo. Ik zag een paar keer jouw eigen gezicht terugkomen. Hoe is dat om dat te zien?
Ja, dat is heel fijn, omdat ik van de gelegenheid ook gebruik maak om mijn opvolger, Frank Klaassen, in de bloemetjes te zetten of in het daglicht te zetten. Omdat hij ook al 20 jaar voor ons werkt, hoor. Maar ja, je moet dat een keer officieel doen en als er dan iets gebeurt, zoals nu. En hij had zich daarop toegespitst en hij heeft dat heel goed gedaan. Het is als het ware zijn meesterproef geworden. En ik kan in alle rust en vrede doodgaan. Het loopt allemaal lekker zo. En,
is dat belangrijk, dat die opvolging voorzien is, geregeld is?
Ja, dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Ik heb een ontzettend archief waar alles in zit. Ik ben daar altijd heel accuraat in geweest, zowel wat werk betreft als wat publicaties betreft, als wat beelden betreft, als het over andere media gaat. En ik vind dat belangrijk, ja. Maar dat zegt dan iets over mij natuurlijk, ja.
Ja, Frank Klaassen is de hoofdontwerper nu geworden van Studio Piet Stokmans. Jouw dochter doet alles zakelijk, hè? Dat was ook heel erg belangrijk voor jou, hè?
Ja, het is mijn dochter die op een gegeven ogenblik beslist heeft om mee in het verhaal te stappen in de jaren 90 van vorige eeuw. En ja, zij heeft eigenlijk alles opgebouwd wat er nu staat, behalve het vrije werk. Dat is nog altijd mijn eigen werk en mijn eigen initiatief enzovoorts. Maar wat het studiocollectie betreft, die is dus eigenlijk... Dat heeft mijn dochter daar de weg voor gezocht. We hebben lang moeten zoeken, toch wel 10 jaar gezocht, voor we een niche vonden in de markt waar wij nog konden produceren. Want... Ja, de hele porseleinindustrie in Europa is teniet gegaan aan de goedkope producten uit het Verre Oosten. En dan moet je dus daar zijn waar men de middelen heeft om het duurdere product te kunnen betalen.
Mm-hmm. Als ik zeg, jouw gezicht komt een paar keer terug op die Expo Piet 80, is het onder andere ook een deel van jouw gezicht dat nu aan een koffiekopje is bevestigd. Het is een koffiekopje waar geen oor aan hangt, maar een neus. En die neus is van jou.
Ja, dat... ik vind persoonlijk dat mijn neus heel normaal is. Maar goed, blijkbaar springt die toch in het oog. En ik heb in de jaren 60, eind jaren 60, een Sonja kopje gemaakt. Het hadden allemaal meisjesnamen, de kopjes bij Moza, voor de hotelsector en restaurantsector. En dat is een gigantisch succes geweest. Dat wordt op dit ogenblik, omdat die fabriek Moza, waar ik 26 jaar gewerkt heb, ook alweer failliet is ondertussen. En het wordt op dit ogenblik in Turkije gemaakt. Maar dat is zo'n merk geworden, zal ik maar zeggen, dat hij onder andere dat kopje genomen heeft en daar mijn neus aan gezet heeft in plaats van het bestaande oortje.
Ja, en die neus is in stokmansblauw.
Ja.
Dat blauw, kan je dat eens uitleggen, wat voor blauw dat precies is?
Ja, het is een kobaltverbinding, zoals alle blauwen die op hoge temperatuur gebakken worden, moeten resistent zijn op 1400 graden en de meeste warme kleuren zijn dat niet. Vandaar dat er niet zo'n groot scala van kleuren was, omdat wij alles dezelfde decoratie op hoge temperatuur bakken.
Is dat ook en, de reden waarom je
ja,
inderdaad...
Ja, dat is een zuiver technische reden, maar dan kan je natuurlijk nog heel veel blauwe hebben.
Ja, want je hebt bijvoorbeeld Delftsblauw.
Het is geen Delftsblauw. Ja. Het is ook... Dus het is een...
Het blauw dat je ziet op Chinese porceleinen vazen bijvoorbeeld?
Het is hetzelfde, nee.
Het is een
maar
licht...
Het is wel dezelfde
licht,
reden waarom de Chinezen dat ook gedaan hebben. Omdat die kleur een goed effect gaf.
Ja.
Dus daar ligt het wel aan. Maar het is een speciale kleur blauw die ik gekozen heb op een gegeven ogenblik. Om een type van werk te maken. Ja. En dat is ons geheimpje, zal ik maar zeggen.
En dat zeer herkenbaar ook is. Hè? En dat ook die naam heeft gekregen.
Ja, dat zijn de dames die bij ons in de showroom kwamen en zeiden, kijk, ik heb een stokmansblauw blouseje aan. En dan... Dat is dus door het volk is die naam gekomen. Ik heb die dus niet bedacht. En dat vind ik wel mooi, want zo ontstaat cultuur eigenlijk. Hè?
Ja, ja.
En niet van bovenaf, maar van onderuit. Dus wat dat betreft is dat een prachtig toeval. Nu van dalen, nog halen en dan zijn we rond. Dus,
Dat is nog jouw droom?
Ik zeg dat gewoon, omdat het altijd maar over die nieuwe woorden gaat. Dus,
Stokmansblauw, dat zou wel in van dalen mogen.
Ja, daar moet zich natuurlijk iemand voor inspannen dan.
Dan moeten we het nog een paar keer zeggen, denk ik.
Ja, ik denk het ook, ja.
Porselein staat natuurlijk wel in de van dalen, maar ik denk dat veel mensen niet zouden kunnen uitleggen wat porselein nu precies is.
Ja, dat is. Dat wist ik zelf ook nog niet eens zo goed toen ik in de industrie stapte. Want ik ben dus opgeleid als beeldhouwer en ik ging wat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend was in een fabriek werken in plaats van direct in het onderwijs. Ik kon ook direct in het onderwijs al beginnen, maar ik vond dat ik nog te weinig wist. Dus porselein is een keramisch materiaal, zoals aardewerk en steengoed. Er zijn keramiek is een verzamelbegrip, maar meestal bedoelen wij aardewerk met keramiek. Dat komt ook door het feit dat er vroeger alleen maar poreus aardewerk was. Het komt van het Griekse keramois en dan heeft men nooit, maar achteraf heeft men dan gezien dat eigenlijk het procedé van porselein, wat 1000 jaar na China pas in Europa ontwikkeld is, dat eigenlijk tot dezelfde familie behoorde. En de laagste brand is 1000 graden, bij wijze van spreken. Aardewerk zoals bloempotten enzovoorts. En bakstenen en dan dakpannen. En dan heb je het hoogste. De hoogste kwaliteit is 1400 graden. Dat is het hard porselein. Dan heb je daartussenin nog het zacht porselein. Het bone china, wat de mensen soms kennen. Of het beenderporselein. Waar een van de grondstoffen door beendermeel van ossenbotten wordt gebruikt. Maar goed, dat verleidt ons allemaal veel te ver. Dat wordt een heel technisch verhaal dan.
Ja. Het meest duurzame product ook, volgens jou?
Ja, omdat het kwartsgehalte in het porselein, in het glazuur van het porselein zo hoog is, dat het dus de slijtvastheid van de scherf of van het glazuur hangt af van de hoeveelheid kwarts in het glazuur. Uh-huh. En kwarts is een heel hard materiaal. Dus,
Thank you.
De hele bolero duurt natuurlijk 17 minuten, maar dit was de climax van de bolero van Ravel. Piet Stokmans, waaraan doet deze muziek jou denken?
Ja, dat doet me denken aan mijn vader. Ik heb hem nooit viool zien spelen, maar hij had 2 violen. De oorlog is daar tussenin gekomen, maar hij had ooit Ravel gespeeld in een orkest van het leger. En vandaar, dit is een kleine ode aan mijn vader.
En wat voor iemand was jouw vader?
Mijn vader kwam uit een familie van onderwijzers. Zijn vader was hoofdonderwijzer, hij was onderwijzer aan dezelfde school. Ze waren maar met hun 2 overigens. En zo ging dat vroeger. En de vader daarvan was dan koster. Grootvader daarvan was koster en kleermaker en zo gaat dat verder. Het waren altijd dit soort beroepen. Heel ver terug zijn het boeren geweest. En hij was als onderwijzer, moest hij muziek doen. En dat is nu nog altijd zo. En hij schilderde. En hij was van de toneelvereniging en de fanfaren enzovoorts. Het hele dorp draaide rond de onderwijzer vroeger. Hè.
Ja. Dus, en jouw moeder, wat voor iemand was zij?
Mijn moeder kwam uit een middenstandsmilieu waar men een klein bedrijfje had. Frenken heette ze, uit Weert in Nederland. Mijn moeder was een Nederlandse. En de directheid die ik heb, die komt zeker van mijn moeder af.
Ja.
En ook de handelsgeest, als ik dat mag zeggen.
Ze hebben dus de Tweede Wereldoorlog meegemaakt.
Ja.
Op welke manier heeft dat invloed gehad op hun leven?
Ja, vader was geen speciale Vlaming, maar hij was wel Vlaming. Hij zong Vlaamse liedjes enzovoorts enzoverder. En in hoeverre dit een rol gespeeld heeft, weet ik niet. Want eigenlijk is dat ook weer iets waar mensen niet zo graag over praten. Maar hij heeft in 1952 al zijn burgerrechten teruggekregen. En zijn hele loon van al die jaren dat hij dus niet heeft kunnen werken. Dus op een of andere manier is hij heel vlug terug in eer hersteld.
Ja.
Dus,
maar meteen na de oorlog was het wel even anders en kon hij.
Ja, en dan heeft mijn moeder, die de handelsgeest had. Mijn vader was ook de eerste die een Leica had. Dus het lag voor de hand voor hem dat hij zich ging omscholen tot fotograaf. Heeft hij even in Brussel gewerkt bij een fotograaf. En hebben we dus ons leven verder gezet in een andere richting. Wat niet zo vanzelfsprekend is voor mensen. Je trouwt vanuit een bepaalde idee. En je denkt dat dat dan de richting is waar het leven in loopt. Maar het leven kan eigenaardige sprongen maken. Maar die hoeven niet per se nadelig te zijn. Ik zie dat als heel anders.
Ja? Dus,
maar ik heb dat wel niet zo ervaren in die jaren natuurlijk.
En hoe was dat dan voor jou? Hoe voelbaar was dat, voor jou als kind?
Het was voelbaar omdat de oorlog altijd veraf was en toch kortbij zo, op een of andere manier. Er werd natuurlijk toch wel op gezin speeld en zo. En als het niet zo goed ging tussen mijn ouders, dan kwam die oorlog wel even om de hoek kijken, omdat dat hun leven zo drastisch veranderd had.
Ja. Jij bent zelf geboren in 1940, toen de oorlog begonnen was. Heb je daar zelf herinneringen aan?
Ik heb herinneringen aan de bevrijding natuurlijk. Ik heb pas het kerstmis is, ruik ik de schuilkelder. We hadden zelf een schuilkelder gebouwd. Ik neem aan een 45 of een 44 of zo. En daar moesten we met kaarsjes zitten. En die kaarsjes, die reuk van die kaarsjes rond kerstmis, dan zit ik terug in de schuilkelder.
Ja.
We moesten een natte doek voor onze mond houden. En de mond moest open blijven, want de druk van de bomen die vielen, als ze zouden vallen, die moest gelijk zijn aan de buitenkant van je oor of langs de binnenkant. Dat zijn toch merkwaardige dingen. Maar verder, ik heb deze dagen nog verteld, ik zie Montgomery nog in een jeep recht staan toen hij door de stationsstraat in Leopoldsburg bij de bevrijding gereden kwam en wij stonden allemaal met vlaggetjes. En toen moet ik toch nog in de kleuterklas gesneden hebben. Te wuiven. En het is zo sterk dat toen ik de eerste keer op het Montgomeryplein kwam hier in Brussel, dat ik die man herkende.
Ja.
Ik vond wel dat hij verschrikkelijk groot afgebeeld was. Dus zo zie je maar hoe dingen van vroeger, zowel geheugen als reuk, als alle zintuigen eigenlijk, een rol spelen doorheen je hele leven. Maar dat is maar op momenten dat je ermee geconfronteerd wordt terug.
Mm. Er waren 7 kinderen, hè, in het gezin Stokmans?
Ja, er waren er 7, maar er zijn er maar 5 in leven gebleven. Er was een tweeling die heel vroeg gestorven is. Ja, een jongen en een meisje, want voor de rest waren we met 5 jongens. En moeder gedroeg zich ook als de baas. Dus we waren eigenlijk met 7 jongens.
Maar hoe was dat in die tijd om dat verdriet te verwerken? Een tweeling die niet overleeft.
Dat weet ik niet, want
overleeft.
Dat is voor mijn tijd geweest.
En dat dus is ook niet voelbaar gebleven?
Nee. Ik denk dat het geluk van de 3 die er nog nagekomen zijn...
De pijn heeft
verzacht. De 2 die er nog nagekomen zijn... Alles goed gemaakt heeft. Nee, daar heb ik niets van gemerkt. Nee.
Wat wou jij worden als kind?
Ik had 2 idealen. Ik wou ofwel geneesheer worden, ofwel missionaris. Ofwel wou ik voor de gezondheid van de mensen gaan werken, ofwel voor hun geestelijke gezondheid.
Maar dat je dan toch beeldhouwer bent gaan studeren.
Maar ik heb nog onlangs, heeft iemand mij gezegd, via Facebook, een arts... Je was ook een goede arts geweest. in wat ik vertel en de wijze waarop ik leef en wat ik doe. Dus ik heb mij ook missionaris gevoeld mijn hele leven. Ik heb mij altijd geroepen gevoeld. Ja,
Op welke manier dan?
Ja? Ja, ik heb in het onderwijs afdeling industriële vormgegeven in Genk. Ja. Waardoor men daar nu ook universitair onderwijs heeft. En dat is niet alleen aan mij te danken hoor. Maar die afdeling heb ik toch helemaal op poten gezet. En dat was een roeping voor mij. Ik had zo'n beeld van het Bauhaus en het nieuwe Bauhaus. Dat was in Ulm, ik heb dat ooit bezocht. En dan de school in Eindhoven voor industriële vormgeving. Dat vond ik, ik was daar de hele tijd mee betrokken, omdat die opdrachten deden met het bedrijf waar ik werkte. En toen er een kans kwam in 1969 om een hoger kunstonderwijs in Genk op te richten, heb ik gezegd dat het niet meer beeldhouwen of keramiek of iets moest zijn, maar dat het dus... industriële vormgeving moest zijn.
Maar dat je die richting ging studeren, was dat voor je ouders aanvaardbaar? Vonden ze dat een goed idee?
Jawel, want het was... ik hoor ze niet. Dus dat is een fout. Ik hoor mijn broer nog zeggen... ik hoor mijn vader tegen mijn broer zeggen, tegen mijn oudste broer, wat gaat er toch van onze Piet komen? En... dat was de oplossing toen, dat kunstonderwijs. Dat werd toen PAL in 1955 opgericht door de provincie Limburg. Werden de broeders van Sint Lucas Brussel ook naar Limburg gehaald. Want zoals u weet, of niet weet, in Limburg is er heel veel door de provincie gedaan. Omdat het privaat initiatief daar niet zo was. En of de staat niet zo aanwezig was. Dus het onderwijs is voor een groot deel in Limburg ook provinciaal onderwijs geweest, altijd technisch enzovoorts. Universiteit, een heleboel, alles hebben ze in gang gezet. En toen die school er kwam, toen was dat de oplossing. Dus.
Ja. En jij zat daar goed. Ja.
Ik heb me daar eindelijk goed gevoeld, ja.
Ja. porselein inspireert zelfs een stevige rockband als de Red Hot Chili Peppers tot dit breekbare nummer Porcelain uit 1998. Piet Stokmans, je hebt geen enkel Engelstalig nummer gekozen. Dit heb ik voor jou gekozen, want het valt me op dat heel veel artiesten over porselein hebben gezongen in hun carrière. Maar er is een reden waarom jij geen Engelstalige muziek hier hebt meegebracht.
Ik weet niet of, dat een, of er, een reden, er is een reden waarom ik... Ja, er is een reden. Ja. Mijn derde taal was Duits. In het kunstonderwijs vond men dat Duits, de techniek in Duitse termen werd uitgelegd. Ja. En dat het Frans was voor diplomatie en het Engels was voor de handel. Dat was zo iets wat men vroeger vertelde. En daarom kregen wij Duits. En ik heb dat altijd als een handicap gezien, want ik kende totaal geen Engels. En ik heb me dan wat via tv enzovoort, met alle mogelijke middelen, want ik geef nu voordrachten in het Engels. Maar ik versta niets van al de songs die gezongen worden. En ik kom daar ook niet achter waarom dat is. Waarschijnlijk omdat die verbindingen tussen die woorden mij niks... Als ik het geschreven zou zien, zou ik het wel begrijpen.
Ja.
En dat heb ik mijn hele leven als een handicap gezien, ja. Omdat ik op dat gebied een stuk cultuur mis... Natuurlijk, daar waar geen tekst bij is, speelt dat geen rol.
Ja, vind je het nu nog lastig? Want heel veel termen worden in het Engels...
Ja, maar ik werk alle dagen op de computer enzovoort. Dus dat is natuurlijk wel allemaal bijgeschaafd voor al datgene wat nodig is. En in het jargon heb ik de termen wel geleerd natuurlijk.
Ja.
Want ik bereidde mijn voordrachten altijd goed voor. Dus die werden vertaald enzovoort. Ja. Dus heb ik stilaan wel geleerd wat ik moest kennen. Maar daar waar het dichterlijk gebruikt wordt, zal ik maar zeggen, is het een probleem voor mij. En blijft het een probleem.
Ik wil even, Piet Stokmans, met jou terug naar dat kopje, Sonja, dat je hebt gemaakt voor de porseleinfabriek Moza in Maastricht, waar je 26 jaar lang hebt gewerkt. Dat is een kopje dat 50 miljoen keer is gefabriceerd. Hoe lang heb je erover gedaan om dat te ontwerpen?
Ja, dat is om te beginnen volledig onbelangrijk.
Ja?
Dus kunstenaars die zeggen, ik heb daar zo lang aan gewerkt, die weten niet waarover het gaat. En de beste ideeën zijn soms heel snel. Maar ik kwam in Nederland. In Nederland is iedereen klein behuisd. En het eerste wat ik deed was... De Moza had in die tijd al een hele goede ontwerper, Edmond Belfoy. En die had allemaal fijne cilindrische kopjes gemaakt. Dus daar heb ik ook wel heel veel aan gehad, aan die man. Maar ik dacht, in Nederland hebben ze geen plaats in de kasten. En zulke cilindrische kopjes, die stapelen niet. Dus ik ga daar een stapelrandje aan maken. Poef. En het was eerst een dun kopje, een huishoudkopje. Maar in 1969 is iets heel belangrijks gebeurd in de keramische industrie in Nederland. Namelijk dat Sphinx, wat een zeer groot bedrijf was, er werkten in die tijd in Maastricht 6000 mensen in de keramische industrie, die hielden op met serviesgoed te maken. En die gingen zich helemaal op toeleggen op sanitair en op vuurvast materiaal enzovoorts en tegels. En daar kwam een hele markt voor Moza vrij op het gebied van de hotelmarkt. En toen hebben we dat kopje wat voor de huishoudmarkt gemaakt was eigenlijk direct ingebracht. Maar op een dikker scherf, ander oortje, een groter trapje eraan enzovoort. En men was op zoek naar de betere hotelkop. Want de hotelkoppen waren allemaal zeer lompe koppen vroeger. En daar kwam nog iets heel speciaals bij. Het was een kopje voor Nederland. En dat was iets kleiner dan de andere koppen in Europa. Waardoor binnen de korte tijd er 17 kopijen in Nederland waren. Want Nederland is een kopjesland. En al de buitenlandse fabrikanten die maakten dat kopje na. Omdat ook in Nederland zo'n grote markt was om dat daar te kunnen verkopen. En dat moest dan ook nog stapelen met mijn kopje en met het schoteltje. Zodat dat eigenlijk allemaal plagiaten werden. Maar niet tegenstaande, dat zijn er toch zoveel stuks van dat servies. Niet alleen van dat kopje, maar het was een heel servies met borden en alles verkocht. En is dat het standaardkopje geworden eigenlijk voor de Nederlandse horeca.
Ja.
Dus ik heb, het was een geluk met een ongeluk, maar het was het moment dat ik pas goed bij Moza bezig was, dat ik dat gemaakt had. En
ja.
Dat viel in een... ja, dat viel in een niche waar men dat nodig had. Dus ja, ik heb ook geluk ermee gehad.
Het heeft allicht ook deel uitgemaakt van jouw verdere carrière natuurlijk. Hè. Je had daar naam gemaakt, je bent geëvolueerd, je hebt je eigen porseleinfabriek ook gehad. In 1989 is die opengegaan.
Ja.
Maar 3 jaar later ging die ook alweer dicht.
Ja, ik had de lokroep van Gijzeling gevolgd. Ik dacht dat ik daar ook een bijdrage aan moest leveren. De mijnen werden gesloten. En er was ook geld. Natuurlijk was dat belangrijk om iets op te zetten. En ik was eigenlijk van de eerste dag al, toen ik bij Mozart kwam, zag ik al van alles. Ik dacht, dat kan allemaal anders enzovoorts. Dus ik was daar, in 87 was ik al met de studio begonnen. En die gelegenheid in 89 deed zich voor. En toen ben ik van vandaag op morgen met 30 mensen begonnen. En een anderhalf jaar tijd stond er een porseleinfabriek met machines en mensen. De hele reutemeteut. Maar wat ik niet wist en waar diegenen die daar verantwoordelijk voor waren blijkbaar te weinig rekening mee gehouden hadden, was dat toen eigenlijk al het moment om hier nog porselein te maken te laat was. De Chinese invoer van serviesgoed, en niet alleen van China, van het hele Verre Oosten, was al zo opgefokt en in werking getreden dat we eigenlijk geen bevuist meer konden maken tegen die producten. En dat was dus, op die manier hebben wij eigenlijk onze hele economie in België en heel Europa lam gelegd. En niet alleen voor porselein, maar ook voor schoenen en kleding, wat weet ik allemaal.
Ja, maar hoe zwaar was dat voor jou op dat moment om
dat was
de
heel
deur
zwaar,
terug te sluiten?
Want ik had daar nog een tweede probleem op dat ogenblik, dat ook een van mijn kleinkinderen is overleden aan wiegedood. Dus dat is een hele moeilijke periode geweest. Ik heb die vertaald ook in mijn werk. Ik heb toen allemaal afgietsels van mijn hoofd gemaakt. Ik was met mijn kop tegen de muur gelopen, bij wijze van spreken, letterlijk. Maar dat heeft dan een aantal jaren geduurd. Maar bij mij is het altijd zo, dat is ook de titel van het laatste boek wat ik gemaakt heb, dat een tegenslag eigenlijk een bron is van inspiratie. En dat kan je op alle gebieden kan je dat terugvinden. Dus dat is voor mij altijd zo geweest. Ik krijg een enorme energie als iets fout gaat.
Mm-hmm.
En die momenten die moet je koesteren, bij wijze van spreken. En daar moet je dan iets tegenover stellen. En dat failliet gaan van dat bedrijf, dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn studio opnieuw opgezet heb. Van vandaag op morgen was dat gewoon. En mijn dochter erbij gekomen is. En we nu weer even groot zijn als toen. En wel de niche gevonden hebben waar we nog kunnen werken. En dat is fantastisch. Ah. Dus, en dat is geen goudmijn, maar wij maken hele mooie dingen. Mm-hmm. En we maken hele mooie dingen met emotie enzovoorts.
En die niche, zijn dat dan ook de sterrenrestaurants?
Ja,
waar je service aan levert?
Dus enerzijds zijn dat de sterrenrestaurants geworden. Toen wij in 2000 en begin 2005 of ergens daar heeft Alain Ducasse ons opgebeld. En ik kende de man zelfs niet. En hij zei, ik wil porselein van jou kopen. En hij had mijn werk gezien in New York op een tentoonstelling. En ik zei, ja, dat is goed, hè. Ja, zei hij, maar je moet naar Monaco komen, want ik wil u dat laten zien. En het is voor de desserts. En ik zei, alleen voor de desserts. En ik wist niet waarover ik sprak. En ik ben naar Monaco gegaan, samen met mijn dochter, in het Hotel de Paris, waar hij zijn restaurant Louis XV heeft. En we hebben daar dan moeten eten, 's middags.
Oei.
En 's avonds. Ik was nog nooit in een sterrenrestaurant geweest en we moesten 2 keer 3 sterren eten op dezelfde dag. En ik had alles wat maar zoetigheid was en zo opgegeten 's middags. En dat was toen al pas om 5 uur gedaan en om 8 uur moest ik alweer aan tafel. Maar in ieder geval, die man kocht alleen voor de desserts 3600 stuks porselein voor 50 couverts. Elk dessert had een eigen serviesgoed. En de pâtissier maakte allemaal nieuwe desserts en nieuwe gebak en zo geïnspireerd door het serviesgoed. Dus die man begreep waar ik mee bezig was. Want ik had 10 jaar daarvoor al een boek gemaakt, De Cirkel van de Smaak. En met Jan Mazen, een Limburgse kok. En daar staan al de sterrenrestaurants van Vlaanderen in en ook de Beteren enzovoorts. En die uitgever zei, jij gaat porselein verkopen, hè, als dat boek uitkomt. Er is geen enkele van die nog terug bij mij thuis geweest. Behalve, nu komen die stilletjes aan terug bij mij. En die hebben dat dus in 1995 gezien. Maar het was de tijd niet. Je moet ook op het juiste moment met iets komen.
Maar ben je ondertussen een foodie geworden? Hou je ondertussen van lekker
Ja, maar ik ben
eten?
Een hele slechte, ik eet veel te vlug. Dus ik zou daar op een kwartier buiten zijn als het onmiddellijk naar elkaar zou komen. Dus
Op de Fles heet dit, en zo klinkt het ook, hè. Het is een werk van componist Frans Gijze, die hier ondertussen 84 is, Piet Stokmans, ook alweer een fijne leeftijdsgenoot van jou. En nog iets meer, denk ik, hè?
Ja, wij hebben veel samengewerkt. Hij is me komen opzoeken, dat moet ik eerlijk zijn. Maar hij was bevriend met een vriend van mij, André Sprankenis, en ja, hij was gebiologeerd door dat werk en heeft dan ook composities gemaakt. En hij heeft een keer mijn opening in de brakke grond gedaan in 1983. Met een Nederlands blokfluitensemble. En dit heeft hij gemaakt naar aanleiding van een tentoonstelling in Nederland ook, in Maastricht. Dat was voor 7 blokfluiten, dat heeft hij dus daar voor de eerste keer laten uitvoeren. Ja.
Ja, en jullie zijn nog altijd goed bevriend.
Ja, maar we zien elkaar niet heel vaak. Ik heb een heel druk leven, hij is eerder introvert en ik ben eerder extrovert. Dus het is een kwestie van de momenten te zoeken. En hij heeft ook een paar keer een concert gegeven op mijn porseleininstrumenten.
De waarde of de betekenis van vriendschap, verandert dat naarmate je ouder wordt?
De vrienden veranderen, maar de waarde niet. Maar ja.
Kan je dat zeggen, wat dat betekent voor jou, vriendschap? Aan de vooravond van je 80ste?
Ja, vriendschap is voor mij, en dat is misschien toch wel een slechte karaktertrek. Ik moet altijd bijleren. En als mensen in herhaling beginnen te vallen, dan zie ik ze vaak niet meer terug of zo. Begrijp je? Dus ik wil altijd maar... Ik ben een streber.
Ja.
En ik wil altijd bijleren. En mijn werk moet evolueren. En ik doe iets 1 of 2 jaar en dan begin ik weer met iets anders. En ik zie nu werken, mensen die repetitief werk maken. En dan denk ik, ja, ik heb dat vroeger ook gemaakt, maar ik was dat dan beu na 2 jaar. Ik ga weer iets anders doen. Ik heb altijd weer uitdagingen nodig.
Ja.
Eigenlijk zoek ik de onzekerheid op in mijn leven. En dat is... Ik sta altijd in het rood, nooit in het groen. Omdat ik daar, in het groen, daar kan ik niks ontdekken. Dus, en dat is ook voor mijn omgeving niet heel eenvoudig.
Toen je 60 werd, heb je 21 vrienden uitgenodigd.
Ja.
En daar afdrukken van gemaakt.
Ja.
Van hun gezichten.
Ja.
Wat een bijzonder idee.
Ja, maar ik had toen 2 tentoonstellingen. Dus die met vrienden was. En ik had dus, ik dacht... Ik wil...
Het nuttige aan het aangename paar.
Zo kun je dat ook stellen, maar ik ben met tactiliteit bezig. En het zoomen van tactiliteit is natuurlijk de menselijke huid. En hoe kan ik nu echt weten wie iemand is? Dan moet ik die aangeraakt hebben. En ik dacht, ik moet een middel vinden om die allemaal aan te raken. Dus ik ga er allemaal een borstbeeld van afgieten.
Ja.
21 borstbeelden. En dan en dat waren oud-studenten, maar ook vrienden en kennissen. En ook iemand die de tekst geschreven had enzovoort. Dat vulde zich vanzelf op. En ik heb dan geïnspireerd door die ervaring aan elk van hun een schaaltje opgedragen. Ze hebben zo'n schaaltje gekregen en ik heb 21 schaaltjes 2 keer gemaakt waarin ik op een of andere manier vertelde wie zij voor mij waren. En zij hadden ook de opdracht om iets te maken wat aan mij deed denken. Dus ik heb daar nogal een spiegel voorgehouden gekregen.
Ja, ze zijn eerlijk geweest.
Ja, ze zijn eerlijk geweest. Van verliefdheid tot afbraak van wat ik vertelde of hoe ik was.
Ja.
Dus, en dat, maar dat heb ik ook altijd geapprecieerd. Ik heb vaker gezegd aan iemand die nog nooit over mij geschreven had. Je moet een keer over mij schrijven, maar je mocht ook slechte dingen schrijven. Hè? Voor een catalogus. Hè? Dus dat hij maar schrijft wat hij denkt.
Ik heb nog muziek uit Fanny Och Alexander. Dat is een van de 40 films van de Zweed Ingmar Bergman. Want die films van Ingmar Bergman die hebben jou altijd heel erg geraakt. Hè? Kan je zeggen waarom precies?
Ja, omdat dat in de periode was dat ik naar de volwassenheid toekwam en de filmkunst ontdekte. Ik heb toen ook een filmpje gemaakt met mijn collega's, studenten. En... Ingmar Bergman was toen hot en ik volgde natuurlijk alles wat ik kon volgen. En dat was onder andere Pater Burvenig die een cursus gaf over filmgeschiedenis. Ik haal hier sommige mensen naar boven die eigenlijk bijna niet meer leven, bij wijze van spreken, die men niet meer kent. Maar goed, dat was in mijn jeugd.
Ging het ook over de thema's?
Natuurlijk, omdat hier seksualiteit ook een grote rol speelde en liefde en alles. Wat dan allemaal eigenlijk toch tot die tijd voor mij verboden gebied was geweest. Ik was, en dat zal mijn aard wel zijn, heel... streng op dat terrein en eigenlijk heel erg geïndoctrineerd. Ik wist niet wat dat was. En wij zeiden dat de Russen geïndoctrineerd waren, maar we wisten niet dat we zelf ook geïndoctrineerd waren.
Dus heb jij het leven geleerd dankzij de films van Bergman?
Onder andere. Je moet niet vergeten, in onze tijd... Als je op kostschool zat, dan werd er gezegd dat wij blij moesten zijn dat wij de juiste godsdienst hadden. Hè? Dat wij geboren waren waar de juiste godsdienst was.
Hoe kijk je daar nu op terug?
Ja, dat heb ik achter me gelaten allemaal. En ik heb er veel over moeten lezen. Het heeft nog jaren geduurd voor ik dat los kon laten. Ja.
Mm-hmm. Geloof je nu nog?
Nee, maar ik vind godsdienst ontzettend belangrijk. Ik vind godsdienst, als er geen godsdienst was, dat is niets van mij, maar dan wordt het uitgevonden, hebben sommigen gezegd. Als er geen godsdienst was voor een aantal mensen op deze wereld, dan zou het leven geen zin hebben.
Ah. Ik laat nog even Schubert spelen, die muziek uit de film van Ingmar Bergman. MUZIEK van Robert Schumann, die hoort bij de opening van Fanny Och Alexander, de film van Bergman uit 1982. Goed voor 4 Oscars en ook voor beste buitenlandse film. Zometeen praat ik verder met porseleinkunstenaar Piet Stokmans.